Ons hulp staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 146, de versen 2 en 5. Vest op prinsen geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt. Het is de Heere die het rechterarmen der verdrukten gelden doet. 146, 2 en 5. Vanavond weer uit het eerste Bijbelboek Genesis. We lezen vanavond hoofdstuk 40. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En een antwoord erop zingen we Psalm 130 vers 3. Ik blijf de Heere verwachten. En wat er verder volgt. We lezen dus Genesis 40. We belijden ons geloof. En we zingen Psalm 130 vers 3. Het te lezen schriftgedeelte is in het kader van de serie Preken over Jozef, ook nu weer de tekst voor vanavond. We lezen Gods woord, onze tekst. En het geschiedde na deze dingen dat de schenker des konings van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, tegen de koning van Egypte. Zodat Farao zeer toornig werd op zijn twee hovelingen, op de overste der schenkers en op de overste der bakkers. En hij leverde hen in bewaring ten huize van de overste der trawanten in het gevangenhuis ter plaatse waar Jozef gevangen was. En de overste der trawanten bestelde Jozef bij hen dat hij hen diende. En ze waren sommige dagen in bewaring. Ze droomden nu beiden een droom, elk zijn droom in één nacht. Elk naar de uitlegging zijns drooms, de schenker en de bakker, die des konings van Egypte waren, die gevangen waren in het gevangenhuis. En Jozef kwam des morgens tot hen en hij zag hen aan en zie, ze waren ontsteld. Toen vraagde hij de hovelingen van Farao die bij hem waren in hechtenis van het huis des zijns heren, zeggende, waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? En ze zeiden tot hem, we hebben een droom gedroomd en er is niemand die hem uitlegt. En Jozef zeide tot hen, zijn de uitleggingen niet Godes? Vertel ze mij toch. Toen vertelde de overste der schenkers Jozef zijn droom en zeide tot hem, in mijn droom zie, zo was een wijnstok voor mijn aangezicht en aan de wijnstok waren drie ranken. En hij was als bottende, zijn bloeisel ging op zijn trossen, brachten rijpe druiven voort en Farao's beker was in mijn hand en ik nam die druiven en drukte ze uit in Farao's beker en ik gaf de beker op Farao's hand. Toen zeide Jozef tot hem, dit is een uitlegging. De drie ranken zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen en zal u in uw staat verheffen. En gij zult Farao's beker in zijn hand geven naar de vorige wijze toen gij zijn schenker waart. Doch gedenk mijner bij uzelf wanneer het u welgaan zal en doe toch weldadigheid aan mij en doe van mij melding bij Farao en maak dat ik uit dit huis kom. Want ik ben diefelijk ontstolen uit het land der Hebreeën, en ook heb ik hier niets gedaan dat ze mij in deze kuil gezet hebben. Toen de overste de bakker zag dat hij een goede uitlegging gedaan had, zo zei hij tot Jozef, ik was ook in mijn droom. En zie, drie getraliede korven waren op mijn hoofd. En in de opperste korf was van alle spijzen van Farao die bakkerswerk is, en het gevogelte at dezelfde uit de korf van boven mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef en zeide, dit is een uitlegging. De drie korven zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen van boven u, en hij zal u aan een hout hangen, en het gevogelte zal uw vlees van boven u eten. En het geschiedde ten derde dagen, ten dagen van Farao's geboorte, dat hij voor al zijn knechten een maaltijd maakte, en hij verhief het hoofd van de overste der schenkers en het hoofd van de overste der bakkers in het midden zijner knechten. En hij deed de overste der schenkers wederkeren tot zijn schenkambt, zodat hij de beker op Farao's hand gaf. Maar de overste der bakkers hing hij op, gelijk Jozef hun uitgelegd had. Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanavond. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
om Gods zegen over deze dienst. Goede tieren en volzalige heren in de hemel. Op de avond van deze warme zondag brengt u ons weer samen in uw huis. Wat een voorrecht dat u ons dat geeft. Als we om ons heen kijken op een dag als vandaag, dan zien we zoveel mensen die verkoeling en verkwikking zoeken buiten. Aan het water, op het water, in het water. Maar buiten u is er geen verkoeling te vinden, heren. Omdat de hitte van uw gramschap dan zo hevig brandt. En er zijn allerlei mensen die de warmte van deze dagen genieten. Maar buiten u wacht alleen maar de eeuwige kou van de nacht die valt. In uw huis, waar het vuur van de Heilige Geest brandt, dat koestert. In uw huis, waar gemilde regen neerzendt op uw bezwijkende erfdeel. En waar het water van de stromen des levens ruist en klatert. Daar is de verkwikking te vinden. Geef dat we dat vanavond zo mogen merken, heren. Dat we geen last hebben van de warmte, omdat er een andere warmte van binnen ontstoken wordt. En dat we geen last hebben van de hitte, omdat u ons verkwikt. Omdat u ons voert aan zeer stille wateren, waar onze ziel zich mag verlustigen en waar we ons mogen drenken aan uw gerechtigheid en aan uw woord. Laat dat woord mogen zijn als die rotssteen in de woestijn die open ging op uw spreken en die water gaf verkwikkend, levenwekkend. Opademend, zodat ze verder komt. En dat hebben wij ook nodig, heren. Na deze zondag wacht er weer een dag, een week. En u alleen weet wat die week gaat brengen. En sommigen onder ons weten er ook van. Wat er allemaal op de agenda staat. En er zijn er die op de agenda dingen hebben ingevuld waarvoor ze zouden willen weglopen. Waarvoor ze in de grond zouden willen kruipen. En toch moeten ze verder. Heren, laten ze dan door u verkwikt worden en door u gesterkt. En laat uw woord ze mogen onderwijzen en vertroosten. Anderen die hun leven zo vullen met eigen activiteiten en die hun agenda zo vol schrijven met die dingen die naar zij denken nodig zijn om te verdienen, nodig zijn om onze plaats te behouden, geeft u ze vanavond te zien dat één ding belangrijk is. Dat ene dat we elke keer weer tegenkomen in de Jozefs geschiedenis. Dat is dat u met ons gaat. En dat wat u ons ook onthoudt, u ons uzelf niet onthoudt. En wat u ons ook ontneemt, u ons uzelf niet ontneemt. Omdat dat het geheim is van het leven van uw volk, waardoor het verder kan. Waardoor het licht ontvangt in de donkerste nacht. Waardoor het troost ontvangt in de diepte van de beproeving. Waardoor het kracht ontvangt. Om uit zijn moeheid en uit zijn matheid op te staan en te wandelen met nieuwe krachten die u verleend hebt. Om op te varen met vleugelen gelijk de arenden, te wandelen en niet moe te worden. Heere, zegen ons allemaal. Zegen onze jonge mensen, opdat ze de boodschap van uw woord mogen verstaan en opdat die boodschap in hun leven mag ingaan, krachtig, vernieuwend. Opdat ze mogen behoren tot dat volk van u dat mag delen in het heil. Maar niet alleen in de belofte, maar ook in de vervulling. En geef het aan ouderen, heren. En geef het aan kinderen. Geef het aan een ieder van ons, in welke levensomstandigheden we ook verkeren. Ten diepste hebben we allemaal dat ene nodig. Dat wie ons ook vergeet, u ons gedenkt. dat wie ons ook verlaat, u ons niet begeeft. Dat wie we ook los moeten laten, u het bent die ons vasthoudt. Zegen dat u de prediking, zegen uw dienstknecht, dat u ook ditmaal een stem ontvangt om te spreken en de leiding van uw Heilige Geest. Zegen ons in het luisteren, laat niets ons verhinderen, Heere. En laten we aan het einde van de dienst mogen zeggen, de Heere was nabij en hij maakte het goed. Zegen heel het werk in de gemeente, ook als dat zo langzamerhand weer begint, als de kerkenraad weer gaat vergaderen, als de plannen worden gemaakt voor het komende winterseizoen. Laat uw gunst alle arbeid mogen kronen. En geef ons in afhankelijkheid van u te leven. We bidden u voor onze plaatselijke gemeenschap. We bidden u voor uw kerk die zo verdeeld is in dit land. We vragen van u, wilt u bijeenbrengen wat naar uw woord bijeen hoort. En wilt u daartoe alle pogingen die in het werk worden gesteld zegenen. En tegelijkertijd geven dat we in de eenheid ook de waarheid mogen liefhebben en in de waarheid ook de eenheid mogen zoeken. Wil u alle krachten van de vorst der duisternis die verdeelt en die verscheurt beteugelen? Wil uw naam verheerlijken in ons volksleven? Ontferm u over de wereld. Laat Israël mogen buigen voor koning Jezus. Geef dat blinde heidenen open ogen mogen krijgen voor die koning die het licht ter wereld is. En laat hem van u vervreemden worden teruggebracht tot het verbond dat u met de vaderen opricht. Heere, onze ogen zijn op u. Gedenk ons, niet omdat wij dat verdienen, want dan kunt u ons alleen maar voorbij gaan. En geef ons niet naar dat wij waardig zijn, want dan staat vanavond de rechterstoel in ons midden en klinkt alleen maar het vonnis des doods. Denk aan ons toch in genade, om uw goedheid eer te geven, om Jezus wil. Amen. De dienst van offerande vindt plaats, gemeente. We zingen de drie laatste versen van Psalm 27, 27, 5, 6 en 7. laatste vers van Psalm 43 zingen we na de prediking. Psalm 43, vers 5, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, langzamerhand gaat er een einde komen aan de zware en lange weg van beproeving van Jozef, de op één na jongste zoon van vader Jacob. Langzamerhand zeg ik, en dat is misschien wel een beetje te gemakkelijk gezegd, want aan het einde van ons teksthoofdstuk zal het toch nog 2 jaar duren voordat Jozef de weg van de verhoging mag gaan. En die laatste 2 jaren zijn misschien wel de zwaarste geweest. Niet alleen omdat spreekwoordelijk de laatste loodjes het zwaarst wegen, dat komt er allemaal immers nog eens bij. Maar ook omdat die laatste 2 jaren maar niet de jaren van beproeving zijn geweest en van verdrukking en van terugzetting en van tegenslag. Maar vooral omdat die laatste 2 jaren te typeren zijn als jaren waarin Jozef vergeten is. En misschien is dat wel het ergste wat een mens kan overkomen. Iemand kan je een schop geven, maar dan is het in elk geval duidelijk dat hij zich bewust is dat je er wel bent. Iemand kan je een heel verhaal voorhouden, dat je bepaald niet lekker zit, maar dan is het ondertussen nog wel duidelijk dat hij rekening met je houdt. Maar als je vergeten bent, als je zoals Jozef in die kuil onder de grond zit, dan is het net als iemand die dood en begraven is en waar geen sterveling ooit meer over denkt. De laatste loodjes wegen het zwaarst, dat is waar. Maar ondertussen is het dan toch zo, gemeente, dat in het volgende hoofdstuk de verhoging van Jozef ter sprake komt. En dat wil zeggen dat we nu heel dicht komen bij dat moment waarop we mogen zeggen, de Heere vindt dat Jozef voldoende gelouterd is en dat zijn leven voldoende gesnoeid is, als de hemelse goudsmid naar het werk van zijn handen en Jozef kijkt, dan ziet hij het goud hoe langer hoe dieper op die glans komen die hij ervan wil zien. En als hij naar die rang kijkt, dan ziet hij hoe langer hoe meer de vruchtbaarheid die hij ook bedoelt. Het is een hele diepe weg geweest voordat het zover kwam. Het is een hele lange weg geweest voordat het zover was. 13 jaren. En dat als je nog jong bent, 13. Dat is een hele tijd, gemeente, als het al maar donkerder en donkerder wordt. En op die weg is Jozef zo ontzaggelijk veel kwijtgeraakt, dat als je kijkt wat heeft de man al overgehouden, dan is er uiteindelijk maar 1 ding. Hij heeft Gods woord overgehouden. Dat toen hij 17 was, zei Jozef, ik heb eer en heerlijkheid voor jou weggelegd. En wat heeft Jozef in al die jaren staande gehouden? Toen hij slaaf werd, toen hij in de put werd geworpen, toen hij in de gevangenis werd gegooid, toen hij in verzoeking werd gebracht. Dat is dat woord van de Heer. Zoals we dat gezongen hebben, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Blijkbaar, gemeente, en daar heb je een heel stuk geestelijk onderwijs, als de Heere een mens gaat louteren, dan is het zijn bedoeling dat dat in uw leven overblijft. En als de Heere met het snoeimes van de landman komt, dan is het kennelijk zijn bedoeling dat u dat leert. Ik hoop op zijn woord. Heeft de mens er dan genoeg aan, vraagt iemand? Het blijkt genoeg te zijn, gemeente. Jozef heeft ermee kunnen leven. Jozef heeft ermee kunnen staande blijven, ook toen hij door de diepte ging. En aan het einde van dit Bijbelboek, en als God ons het leven geeft, dan hopen we dat misschien wel zo ergens rondom de jaarwisseling te zien, blijkt dat hij er ook mee kan sterven. Want als hij aan het einde van zijn leven gekomen is, dan zegt hij het tegen de nakomelingen van zijn vader. Dat volk Israël, dat eeuwen van slavernij tegemoet gaat. Dat is toch wat anders dan een aantal jaren, gemeente. Dat wil zeggen immers dat generaties van Israël in de slavernij worden geboren en in de slavernij zullen sterven. Dat generaties het zullen meemaken dat de kinderen uit de huizen worden gesleurd en voor de krokodillen geworpen. Dat de zwepen van de slavendrijvers knallen. Wat zegt Jozef tegen dat volk dat die verdrukking, dat die nacht ingaat? God zal zeker naar u omzien. Dat heeft hij geleerd. Dat gelooft hij vast. Hij heeft het immers gezegd. Abraham, Isaac, Jacob, aan u en aan uw zaad zal ik dat land in een erfelijke bezitting geven. Hij heeft het immers beloofd. Zou hij het spreken en het niet doen? Zou hij het zeggen en het niet bestendig maken? Wel nu, gemeente, bijna aan het einde van de beproeving zien we in ons teksthoofdstuk dat geloof dat zich vastklemt aan Gods eigen woord en dat hoop is op God. Oplichten, midden in de duisternis van Jozefs bestaan. We gaan samen verder luisteren naar de geschiedenis van deze mens, die door God zo wonderlijk werd geleid. En we zien in ons teksthoofdstuk, Farao, schenker en bakker ontmoeten Jozef in de gevangenis. Ten eerste als een gelovige helper, ten tweede als een getrouwe getuige, ten derde als een vergeten gevangene. Farao, schenker en bakker ontmoeten Jozef in de gevangenis als een gelovige helper, als een getrouwe getuige, als een vergeten gevangene. Wanneer we Jozef in Genesis 40 ontmoeten, gemeente, dan is hij inmiddels 28 jaren oud geworden. Wij weten dat zo exact, omdat in het volgende hoofdstuk ons een paar gegevens daarover bekend worden gemaakt. Allereerst lezen we in vers 46 van het volgende hoofdstuk dat Jozef 30 jaar is als hij uit de gevangenis wordt bevrijd. En aan het begin van dat volgende hoofdstuk lezen we dat Jozef nog 2 volle jaren in de gevangenis is gebleven na het gebeuren van onze tekst. Nou, dan kunnen de kinderen in de kerk het wel uitrekenen. En is niet waar, 28 min 2, of 30 min 2, dat is niet zo'n moeilijke som. Dan kom je bij 28 uit. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat het inmiddels een jaar of 10, 11 geleden is, dat zijn broers hem grepen, dat wij dood aan hem in de put hebben gesmeten en hem vervolgens hebben verkocht aan die handelskaravaan naar Egypte. En inmiddels heeft hij van die jaren een jaar of 5 doorgebracht als slaaf in het huis van Potifar. En zit hij nu alweer een jaar of 6 in de gevangenis, in die ellendige, uitzichtloze toestand, in die gevangenis die onder de grond zit. Hij noemt het in ons teksthoofdstuk een kuil waar het daglicht nooit een keer binnendringt en waar het altijd vunzig is en stinkt en waar een mens maar amper aan kan overleven als hij tenminste een beetje een sterke gezondheid heeft, en anders dan redt hij het eenvoudig niet. Het is inmiddels 11 jaar geleden dus dat Jozef die droom heeft gekregen van de Heere, waarin de Heer hem heeft gezegd in de nacht: Jozef, jij zult macht en eer en heerlijkheid ontvangen en zelfs je vaders huis zal voor je buigen en je erkennen in je heerlijkheid. En vanaf het moment dat Jozef dat gehoord heeft en dat Jozef dat ook als een woord van de Heere aanvaard heeft, en zo heeft hij het in misschien wel zijn naïviteit ook aan de broers verteld die je maar een eigenwijs en hoogmoedige vent vonden. Sinds die tijd is de weg alleen maar steeds verder naar de diepte afgebogen. Het is niet voor niks dat er altijd weer de aandacht voor wordt gevraagd dat de weg van Jozef heel veel gelijkt op die van de Heere Jezus Christus. die immers ook macht en heerlijkheid bezat en macht en heerlijkheid was toegezegd. Maar wiens weg hoe langer hoe verder naar de diepte ging. De trappen van de vernedering, de belijdeniscategezanten van de vorige jaren kennen ze nog wel. Ontvangenis en geboorte, God die mens wordt, onzer een. De weg van het lijden, de weg van de gevangenneming, van de veroordeling, van de kruisiging, van het van God verlaten zijn en het neerdalen in die diepe put van de hel, die permanent brandt van vuur en zilver en waar de Godverlatenheid een diepe pijn veroorzaakt. En dat terwijl hem beloofd is dat hij koning zal zijn op de troon en dat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij zal zijn. Dat alle koningen en alle volken der aarde voor hem zullen knielen. De levensgang van de Heere Jezus lijkt op die van Jozef met dit verschil. Het is Jozef overkomen en als hij de kans had gekregen was hij de graaf onderuit gedraaid. De Heere Jezus Christus, ik kan niet nalaten u dat vanavond te zeggen, omdat ik immers hem mag verkondigen, heeft ervoor gekozen. Is die weg naar de diepte in alle liefde, in alle vrijwilligheid gegaan. En toen zijn vader zei, wie is het die borg wil zijn voor dat zondaarsvolk, omdat het anders voor eeuwig verloren zal gaan. Toen heeft hij gezegd, Vader, mijn liefde en ijver brandt. Sluit mij dan maar buiten de poorten van het vaderhuis. Laat mij dan maar wegzinken in de diepten van de eeuwige verlorenheid. In de versmaadheid en de angst der hel naar lichaam en ziel. Wanneer ik aan het hout des kruises word genageld. Opdat zondaren zullen leven door mij. Maar het is dus inmiddels 11 jaar geleden, gemeente, dat Jozef die belofte van de Heere heeft ontvangen. Een belofte die de Heere immers ook nog weer herhaald heeft om daarmee te bevestigen. Jozef, het is waar, je hebt niet zomaar gedroomd. Ik heb het u geopenbaard. Wat uit mijn lippen ging is vast en blijft ongebroken. En vanaf die tijd heeft Jozef alleen maar kunnen denken, wat komt er nou eigenlijk van? Heeft Jozef alleen maar moeten zuchten, het lijkt er niet op, integendeel. Heeft Jozef met die latere psalmdichter kunnen klagen, zouden zijn beloftenissen voortaan hun vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht, van geslachte tot geslacht. Wat is dat zwaar gemeend als God je wat beloofd heeft en het lijkt er op geen enkele manier op. En als je ondertussen jong bent en je wilt wat en je bent erop uit om een bestaan te bouwen en je leven te vestigen. Er zitten er misschien wel hier die er toch een klein beetje van weten. En er zitten er in elk geval die er op latere leeftijd wat van ontdekt hebben. Wat dat wil zeggen, die beproevingen van de Heere. En dan zo'n lichtstraal waardoor er een sprankje hoop komt in de duisternis. En op het moment dat je denkt, nou krabbel ik er bovenuit, krijg je zo'n geweldige dal. Dat je nog dieper de put inzakt dan dat je er ooit hebt ingezeten. En dat de vraag des te sterker wordt, waar blijft de belofte van zijn toekomst? Zou God het inderdaad nou nog goed maken en na het zure het zoet geven? En zeker we hebben gezien, en dat is ook wat Jozef overeind heeft gehouden in al die tijd, dat de Heere met hem was en dat de nabijheid van de Heere ook zoetigheid gaf, te midden van de bitterheid van het lijden. Maar de situatie verandert er niet van en inmiddels als we Jozef ontmoeten zit hij alweer 6 jaar in dat vunzige hol onder de grond waar hij het zonlicht en al die jaren vermoedelijk nooit gezien heeft. En dan na die 6 jaren gemeente, dan komt er weer wat leven in de brouwerij van die uitzichtloze gevangenis daar onder de grond in Egypte. De gevangenisdeuren zwaaien open, niet om Jozef binnen, om Jozef eruit te laten, maar om een paar nieuwe gevangenen binnen te laten. Het zijn dit keer een paar hoge heren, wij zouden zeggen een paar hoge pieten. De schenker en de bakker van het hof van de farao, de koning van Egypte. Nu moet bij die schenker en die bakker gemeente niet denken aan een soort veredelde ober die in het paleis hetzelfde werk doet als een ober op een van de terrasjes daar rond het spuiplein, waar iemand aan je tafeltje komt vragen, had u wat willen drinken? En die moet bij die bakkers niet denken aan een van de vele bakkers en een van de vele bedrijven die we hier in Bunschoten hebben, die ervoor zorgen dat elke morgen weer een aantal van die bakkerswagens het dorp uit kan rijden om heel Nederland zo ongeveer van brood te voorzien. De schenker en de bakker aan het hof van een Oosterse vorst, dat waren mensen die een bijzondere verantwoordelijkheid droegen, die een bijzondere positie hadden gekregen, vertrouwensmannen. Als je ze ergens mee wil vergelijken, dan moet je niet naar Steven de Graaf of naar Klaas Hartog kijken en hoe ze allemaal mogen heten. En dan moet je niet naar die jongens kijken die lopen te balanceren met een blad vol koude drank in, op zulke hete dagen als die we nu beleven. Maar dan moet u een beetje denken aan de persoonlijke adviseur van iemand als president Clinton. En misschien is het nog gepaster om te denken aan de persoonlijke adviseur van iemand als president Yeltsin, omdat je dan tegelijkertijd iets van het grillige hebt van die Oosterse despoot, want als u het nieuws een beetje volgt, dan weet u wel, vandaag ben je bij Yeltsin in de gratie en dan ben je de beste. En morgen dan schopt hij je de deur uit en dan ben je de slechtste die hij ooit heeft ontmoet. Nou, zo ging het in die tijd ook nog alles, maar die vorsten die waren op die mannen aangewezen. Als je de geschiedenis leest, dan ontdek je hoeveel van die vorsten in de loop van de eeuwen het leven hebben verloren doordat de een of andere vijand vergif stopte in het brood of vergif strooide in de wijnbeker. Dat wil zeggen, de schenker en de bakker, dat waren de mannen in wier hand het leven van de vorst min of meer lag. Mannen die dus heel dicht bij het vuur stonden, waar je je aan kon warmen en waar je een hoge positie kon krijgen, maar waar je je ook heel gemakkelijk kon branden. En dat gebeurt hier. Deze beide mannen over wie het in deze geschiedenis gaat worden getroffen door de willekeur van deze Oosterse despoot, die de vrienden van vandaag morgen als vijanden beschouwt en ze als zodanig behandelt. Wat er gebeurd is, het wordt ons niet precies verteld, gemeente. En er wordt achteraf ook niet gezegd of er iemand schuldig was of dat er iemand onschuldig was. Al zien we dat de een mag blijven leven en de ander die wordt gedood. Er is in elk geval niet zo heel veel aan de hand geweest. Dus die schenker en die bakker een moordaanslag op de farao hadden willen plegen, dan waren ze er niet afgekomen zoals ze er nu afgekomen zijn. Want dan maakte zo'n vorst korte metten mee. Die mensen werden in mootjes gehakt voor de troon. Meteen. Afrekenen. Ze hebben in hun werk op de een of andere manier wat verkeerd gedaan. Wat dat nou is geweest, of de wijn die de schenker aanbood om te drinken een beetje te zuur was die dag. Of dat het brood dat de bakker aanbracht een beetje niet krapperig genoeg was en daarom de indruk wekte een beetje te oud te zijn die dag. In elk geval, misschien ligt het er alleen maar aan dat die koning op die dag met een verkeerd been naar bed is gestapt en dat hij daarom in een verkeerd humeur is en omdat hij daarom al gauw boos wordt en zegt hij deugt allemaal niet en hij laat die beide mannen die zijn vertrouwelingen waren en waar hij vaak om raad bij je aanklopte, laat die oppakken en die laat die in de koninklijke gevangenis werpen. De gevangenis waarover Potifar als overste der trawanten immers het bewind voert en waar we de vorige keer Jozef in hebben zien verdwijnen. Hoe lang? Ja, dat weet je nooit in dat soort situaties. Er zijn mensen in die tijd geweest die zijn in de gevangenis geworpen en ze zijn er nooit weer uitgekomen. Trouwens, als je leest hoe het hier en daar in de derde wereld en in de islamitische wereld aan toe gaat, dan denk je hoeveel mensen zouden er op die manier ergens in een gevangenis zitten, zonder vorm van proces, jaar in jaar uit, gewoon vergeten. Als levende doden wachten op het uur dat ze inderdaad doodgaan. Omdat de dood alleen nog uit die gevangenis verlost. Hoe lang ze er zullen zitten? Zal er een moment komen dat de farao een nieuwe gril heeft en dat hij ze naar boven laat halen om ze vervolgens alsnog te executeren? Of zal er een moment komen dat hij spijt krijgt van zijn daden omdat het toch wel beste lui waren? Eigenlijk wel mee wat ze gedaan hebben. Het blijkt in elk geval dat Potifar, die nog altijd de heer van Jozef is, en zo wordt het in vers 7 heel duidelijk dat het de gevangenis is waar Potifar de baas is, waar Jozef in terechtkomt, er rekening mee houdt dat deze beide mannen nog wel eens een keer weer aan de macht kunnen komen. En dat ze nog weer zullen staan voor de troon. En dat het dan van groot belang voor hem is dat hij ze goed behandeld heeft. Want anders ziet het er voor hen niet best uit. En het gevolg is dat Potifar besluit om deze twee hovelingen een VIP-behandeling te geven. U kent die moderne uitdrukking wel. Als je op Schiphol komt, dan heb je een VIP-room. En je hebt mensen die krijgen een VIP-behandeling. Een behandeling voor very important persons. Mensen die erg belangrijk zijn. En die je maar beter te vriend kunt houden. Dan stel je voor, straks dan staan ze daar bij farao en je hebt ze verkeerd behandeld. Nou, dan ziet het er voor Potifar ook niet zo best uit. En als Potifar dan wat rondkijkt naar de mogelijkheden waarover hij beschikt, dan ontdekt hij dat hij ze aan niemand beter kan toevertrouwen dan aan de zorg van Jozef. En opnieuw blijkt dat Potifar Jozef nog altijd een vrouw, dat is ten diepste niet minder dan zijn eigen leven. Stel je voor dat Jozef er met de pet naar gooit, dan komt er straks op zijn rekening. Maar zo komt Jozef in aanraking met die beide hoge heren van het Egyptische hof. En geroepen om hen te verzorgen, komt hij ook bij hen op die morgen dat ze allebei heel somber voor zich uit zitten te kijken. En het eerste wat Jozef dan doet, dat is vragen aan die beide mannen wat er nou toch eigenlijk wel aan de hand is. En dat vind ik ook weer een van die mooie trekken, gemeente, die ons laten zien dat Jozef niet in zichzelf gekeerd is en dat Jozef niet op zichzelf gericht is, terwijl je dat zou kunnen verwachten na zo'n lange weg van beproeving en verdrukking. Zoveel mensen die in zo'n situatie met zichzelf te doen hebben en zichzelf beklagen en niet meer in de gaten hebben wat er met een ander is. U weet dat wel, dan vragen ze aan iemand, hoe is het met je? En voordat je antwoord hebt gegeven, vertellen ze al hoe slecht het met hen zelf is. En dan raken ze niet meer over uitgepraat. Jozef is gericht op die beide mannen met hun sombere gezicht. En alweer zeg ik, gemeente, ik kan het ook niet goed laten. Daar zie je iets van de Heere Jezus Christus in Jozef oplichten. De Heere Jezus die het ook op die manier deed. Die bijvoorbeeld naar zijn opstanding, die Emmausgangers die met hun sombere gezicht in de richting van Emmaus liepen, opzocht. En ze vraagt, waarom zijt gij zo droevig? Prachtig is dat, is het niet waar? De Heere Jezus, bij wie je je hart kunt uitstorten. De Heere Jezus die het aan je gezicht kan zien, dat je het moeilijk hebt. Dat je ergens mee zit. En die zegt, vertel het mij nou maar. Stort voor mij uit uw ganse hart. De Heere Jezus, die ook het vertrouwen krijgt van zulke mensen. Zoals Jozef in wie iets van de Heere Jezus oplicht. Het vertrouwen ontvangt van die beide mannen. Want ze vertellen hem dat ze allebei gedroomd hebben en dat is het ergste niet. Maar dat ze ermee zitten en dat er in de gevangenis nou niemand is die hen die droom kan uitleggen. En op Jozefs voorstel vertellen ze het dan maar aan hem en ze nemen hem helemaal in vertrouwen. En eerst is het die schenker die vertelt van die wijnstok die hij ziet met die drie ranken. En zoals het alleen maar in een droom kan gaan, u weet dat zelf misschien wel, in een ondeelbaar ogenblik gebeurt er soms een heleboel tegelijk. Zie je dat die ranken uitbotten en bloesem krijgen en vrucht gaan dragen en voordat je er erg in hebt, staat de schenker al met zijn beker gereed om de wijn op te vangen en die aan farao aan te bieden. En Jozef mag het uitleggen. God belooft aan de schenker dat hij zal blijven leven. Dat er toekomst voor hem is. En het komt uit ook op de derde dag, dat wil zeggen overmorgen. De dag van de verjaardag van de farao. De koninginnedag van Egypte zou je dat kunnen noemen. Dan wordt de schenker uit de gevangenis gehaald. En in zijn eer en in zijn waardigheid hersteld. En op het moment dat die bakker dan gehoord heeft dat die schenker een hele goede uitlegging heeft gekregen, dan gaat hij zijn verhaal ook doen. Kennelijk niet met de gedachte nou wat mijn droom uitgelegd, maar in de hoop dat hij nou ook een goede uitleg zal krijgen. En hij vertelt dat hij met drie korven op zijn hoofd liep te wandelen in de richting van de troon van de farao. En dat er dan ineens een zwerm vogels aankomt waar hij zo gauw vandaan moet komen in het paleis. Dat hoef je niet te vragen bij een droom. En die pikken die bovenste korf die voor de farao bestemd was helemaal leeg. En zo komt hij voor de farao. En weer mag Jozef de droom uitleggen. God zegt, nog drie dagen, dan zal ook de bakker uit de gevangenis gehaald worden. Maar hij wordt eruit gehaald om te sterven. En het komt uit. Overmorgen, als de farao jarig is, dan heeft hij een feestje in de kring van het personeel. En dan mist hij die schenker die hij blijkbaar zo vertrouwde, zo dat hij hem terughaalt in de kring. En om de feestvreugde te vergroten, het waren rare mensen in die tijd, alleen niet in die tijd als je ziet waar mensen vandaag van kunnen smullen aan ongerechtigheid en gruwelen op de televisie, dan zeg je het is eigenlijk net zoiets. In de kring van farao's knechten wordt de bakker opgehangen. Misschien nadat ze hem eerst een kopje kleiner hebben gemaakt. En Jozef, zegt u. Jozef, die toen hij die droom van de schenker had uitgelegd, had gevraagd, wilt u aan mij gedenken wanneer ik in uw waardigheid hersteld ben? Jozef wordt vergeten. En wij die nou zo stap voor stap die geschiedenis van Jozef hebben gevolgd, zijn geneigd om te zeggen, wel ja, dat kan er nou ook nog wel bij. En we zijn tegelijkertijd geneigd om te denken, zou die dat nou ook nog overleven? Dan wordt dat de genadeslag, waar die niet meer bovenuit komt. Dat is een van de ergste dingen, immers zeiden we al tegen elkaar. Dat je vergeten wordt. Dat er niemand meer aan je denkt. En hoe gemakkelijk denk je dan, God heeft me ook vergeten. Nou gemeente, dat is een beetje kort weergegeven de geschiedenis van onze tekst. En als we dan vervolgens gaan kijken wat voor geestelijke lessen de Heilige Geest ons hier leren wil, dan zien we allereerst, zo noemde ik dat bij de punten die eigenlijk de toepassing vormen, Jozef als de gelovige helper. Want dan gaan we de dingen nog eens even op een rijtje zetten, gemeente. En dan stel ik u de vraag, wat zou u nou verwacht hebben dat Jozef zou zeggen op het moment dat die mannen zeggen, we hebben gedroomd en we hebben niemand die het ons uitlegt. Ik heb me dat een beetje mezelf afgevraagd wat ik gezegd zou hebben. Ik denk dat ik gezegd zou hebben, och, Ik heb ook eens gedroomd, 2 keer. Het is al 11 jaar geleden. En ik dacht dat het heel wat was. Dromen, neem dat nou maar van mij aan, dat is bedrog. Want ik heb 11 jaar geleden gedroomd en ik dacht dat God tegen me zei dat ik in heerlijkheid verheven zou worden. En dat ik met macht en met majesteit zou worden bekleed. En nou is het al 11 jaar lang van de ene diepte naar de andere vernedering gegaan. Dieper en dieper en zwaarder en zwaarder. Nu ben ik ondertussen 28 jaar geworden. Een aantal van de mooiste jaren van mijn leven zijn voorbij gegaan. Er komt niks van terecht. Zou er geen wonder zijn geweest, gemeente, wanneer Jozef dat had gezegd, mannen, zal ik jullie eens uit de droom helpen? Je maakt je hoogstens blij met een dode mus, hoor. Dromen zijn bedrog. Zou je dat niet begrepen hebben? Ik wel. En laten we nou maar eerlijk zijn, gemeente, maar wij hebben vandaag dan niet meer zozeer over dromen, omdat wij het profetische woord hebben dat zeer vast is en de Heer vandaag niet meer door dromen spreekt. Want dan zit er misschien iemand in de kerk die zegt, ik heb ook wel eens een belofte van de Heer gekregen. En wel eens meer dan één. Het woord ging open en het sprak tot mijn ziel. Ik zat in de kerk en dacht dat ik er alleen zat. Het was een boodschap voor mij. Of ik zat s'avonds voor het slapen gaan het woord te lezen en kwam zo naar me toe. En ik heb er de vinger bij gelegd. En ik heb dat woord aangegrepen en ik was er blij mee. Ik heb gezegd wat een wonder dat de Heere spreekt op mijn ziel. En toen ging de tijd door en de vervulling bleef uit. De Heer kwam met zijn belofte. De belofte van de doop. Al wat u ontbreekt. We hebben het vanmorgen nog gezongen. Schenk, ik zong, het smeekt. Mild en overvloedig. En er kwam niks van terecht. Maar wat heb je er dan aan dat de Heer met zijn belofte komt? En waar blijft de vervulling ervan? En je haalt je schouders op. Ik kan me indenken dat er vanavond zo iemand in de kerk zit. Misschien ook wel een jongere en zeker wel een oudere die zegt, ach, ik heb gebeden, ik heb gesmeekt, ik heb geborsteld, ik heb gevraagd, ik heb gezegd, Heere, ik ben toch een waarmaker van uw woord, maar. Nou ja, dromen zijn bedrog, hè. Ik heb me blij gemaakt met een dode mus. Jozef zegt dat niet, gemeen. Jozef zegt, zijn de uitleggingen niet van God? Vertel ze mij toch. En dat is nou het mooie, gemeente, als je zo'n hoofdstuk eens een keer echt gaat lezen. Niet maar zo vluchtig geven, maar echt. Biddend om de Heilige Geest of die het voor je openen wil. Want dan komt er een moment dat je ophoudt met lezen. En dat je bijkans van verbazing achterover slaat. Wat een geloofstaal, gemeente. Van zo'n jongen van 28 jaar die nog wel 11 jaar lang in de narigheid zit. En die nog wel 11 jaar lang moet zeggen. Ik zie niks van de vervulling van Gods belofte. 11 jaar lang strijdt alles ertegen. En wat zegt Jozef? Ik ben ervan overtuigd dat God op die manier zijn openbaring geeft. En de manier waarop hij tegenover die schenker en de bakker over God spreekt, maakt duidelijk dat hij daar al eerder over gesproken heeft. Die mannen hebben natuurlijk al lang gezien dat Jozef anders is dan een ander. En ze hebben aan Jozef gevraagd, wat Potifar ook gevraagd had. Jozef, wat is je geheim? En hij vertelt van God. God van Abraham, Isaac en Jacob, die God die in zijn wondere genade bij hem was. Ook al ging die zo'n hele vreemde, onbegrijpelijke weg in zijn leven. Daar hoefde je bij Jozef nooit lang naar te raden. Wanneer je bij Jozef op dezelfde camping stond, zou bijna zeggen, wanneer je naast Jozef aan de werkbank stond, wanneer je naast Jozef in de klas zat, dan stak hij het niet onder stoelen of banken dat hij een God had die hij zijn God mag noemen. Mijn God, die ik ken en die ik dien. En Jozef is er ook van overtuigd dat het woord van God waarachtig is. Dat blijkt uit zijn hele beantwoording hier. Hij heeft iets van wat je later bij David tegenkomt in die psalm die we ook mooi hadden kunnen zingen. Maar ik moest een keuze maken, gemeente. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God door geen vrees gestoord. Wat sterveling zal mij schenden? En dat na 11 jaren de ene teleurstelling naar de andere. En terwijl je nog midden in de beproevingen zit. Is dat nou niet machtig, gemeente? Hier zie je nou wat de Heilige Geest vermag. Hier zie je nou dat geloof van niks met de omstandigheden te maken heeft. Hier zie je nou dat geloof en hoop is op God en dat God waar hij het werkt, het ook in stand houdt dwars door de stormen heen. Maar Jozef is er tegelijkertijd en ook dan blijkt uit die woorden van overtuigd dat je bij God moet zijn om de zin van de boodschap te verstaan. God verklaart zijn eigen woord. Je hebt ogen nodig om het te zien en je hebt oren nodig om het te horen. Je hebt een hart nodig dat ervoor geopend wordt. Je hebt een verstand nodig dat verlicht wordt. Geen dwaas weet wat hij ziet, zijn oordeel is verduisterd. Dat blijkt wel bij deze mannen, de schenker en de bakker. Hoge pieten aan het hof van Farao, dat in die tijd hoog aangeschreven stond in de wereld. Dat wil zeggen mensen die letters hadden gelezen, mensen die onderwijs hadden gekregen in de wijsheid van de Egyptenaren. Maar ze verstaan niet wat God zegt. Als je dat vandaag nog merkt, dan kom je een heel eenvoudig mens tegen. Die door God geleerd is. En je komt er eentje tegen die theoloog heet en die weet er geen fluit van. God is het die eenvoudig een wijsheid geeft. En de wijsheid van de verstandigen die vergaat. En daarom zijn er ook zoveel mensen, gemeente, die aan het woord voorbij gaan en die in dat woord geen boodschap van de Heere horen. We hebben er een uitlegger bij nodig en ten diepste is dat niet Jozef of een of ander mens, maar ten diepste is dat Jezus, de enige geboren zoon, zegt Johannes, die in de schoot des vaders is, die heeft ons de vader verklaard. En de Heilige Geest die het uit Christus neemt. En mensen die de Heere leerden vrezen en die het woord leerden verstaan en wie door de genade van de Heilige Geest iets van die hoogste profeet oplicht. En Jozef, die jongvolwassen kerel, zie hem daar staan, 6 jaar in de gevangenis, nou daar wordt de mens niet fleuriger van. Schoon van gedaante en schoon van aangezicht lazen we in het begin van het vorige hoofdstuk. Nou, ik zie hem nou staan met een beetje een zwarte baard. Dat hoeft natuurlijk nog niet zo lelijk te wezen. Met een paar van die holle ogen. En zo'n inwit gezicht van iemand die in geen jaren de zon heeft gezien. Ongezond. En dat mannetje dat staat daar en dat zegt tegen die hoge Heer, en vertel het nou maar aan mij, ze zijn van God. En bij die God mag ik door de genade horen. Hoort u wat een geloofstaal dat is, gemeente? Ik kan u helpen om Gods boodschap te verstaan. Machtig. Er zit bij Jozef op dat moment niks van, laat ik nou maar mijn mond houden. Want ik dacht toen ook dat ik het begreep en dat God had gezegd dat ik heerlijkheid en macht zou krijgen. En er is niks van terecht gekomen. Het dwars door de beproevingen heen, gemeente, is dat een machtige vastheid van zijn leven geworden en in zijn leven gebleven. God heeft het gezegd. Zou hij spreken en het niet doen? Zou hij zeggen en het niet bestendig maken? Weet u wanneer dat ook blijkt, als hij aan de bakker niks vraagt? Jozef die houdt geen slag om zijn arm. Van stel je nou voor dat ik me een beetje vergis en dat die bakker er toch uitkomt en dat die bakker toch in zijn eer wordt hersteld. Dan kan hij toch ook nog een goed woordje voor me doen. Nee, Jozef zegt, God zegt, hij zal sterven. Is die man die kan niks meer voor me doen? De schenker. Die te horen krijgt dat hij leven mag voor het aangezicht van de koning. Die. Hij is er zo diep van overtuigd. Dat het gaan zal zoals hij het van Gods wegen mag uitleggen. Maar kijk gemeente, dat is nou geloven. En als je nou vraagt waarom Jozef nou die diepe weg moest gaan. Dan zegt Psalm 105, hebben dat inmiddels zo vaak gehoord, dat u kunt het wel dromen, het was om gelouterd te worden. Of dat dat geloof zou gaan schitteren. Dat geloof dat niks ziet. Maar dat zegt, ruwe stormen mogen woeden. Alles om mij heen zijn nacht, God. Mijn God zal mij behoeden. God houdt voor mijn heil de wacht. Moet ik lang zijn hulp verbeiden. Zijne liefde blijft mij leiden. Door een nacht hoe zwart hoe dicht. Voert hij mij naar het eeuwig licht. Maar geloof dat er niks van begrijpt. Dat kan je hier niet meer op een rijtje krijgen, gemeente. Dat daarom soms zegt, Heere God, is dit nou de weg die u met mij gaat? En dat toch altijd weer zich aan de Heere mag vastklemmen. En toch altijd weer zich op de Heere leert verlaten. Het geloof waar deze week de kinderen over verteld is, toen het ging over Petrus die over de golven liep, ja dat kan immers niet. Maar toen hij op Jezus zag en toen hij geloofde, toen kon het wel. Alleen toen hij naar de golven keek, toen ging het prompt weer mis natuurlijk. Dat geloof gemeen. Dan zegt, Heere, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel het niet. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Nou, dat is nou het geheim van Jozef. Dat door de Heere gewerkte geloof dat maar één grond heeft. Heere, u hebt het gezegd. En zou u spreken en het niet doen? Zou u geen waarmaker zijn? Zou ik u voor een leugenaar moeten houden? Als ik hoop dat er vanavond hier in de kerk zitten gemeente, die zeggen, Heere, als ik dat toch zou moeten doen, dat ik u niet meer vertrouwen kon en dat ik u op een leugen betrapt, dan is er geen grond meer onder de voeten. Dan had ik niks meer om op te staan. Kent u dat geheim, gemeente? Zo ik niet had geloofd. En dan zeg ik verder maar niks meer. Ik moet er niet aan denken. Kijk, als er nou één ding duidelijk wordt, gemeente, dan is er wel dit, dat geloven niet altijd gemakkelijk is. En dat geloven niet iets is dat je in de zak hebt en dat je zo uit je zak kunt halen en dat je zo op een rijtje kunt zetten. En dat je altijd maar voor het grijpen hebt en waar je altijd maar mee verder kunt. Maar geloven, gemeente, Luther heeft gezegd, geloof is een aangevochten geloof. En als de Heere ermee in de smeltkroes gaat, dan wordt het een geweldige worsteling. In de psalmen kom je ze tegen, daarom houden we ook zo van die psalmen en dan willen we ze ook niet graag missen. Er wordt geworsteld, er wordt gesmeekt, er wordt gebeden, er wordt soms naar de hemel geschreeuwd, waarom? Maar het wordt geleerd omdat de Heere zelf voorgaat en omdat de Heere zelf meegaat. Jozef leerde het af de Heere te wantrouwen. De Heere van kwaad te verdenken. Hij leert het af om de Heere voor te rekenen. Hij leert het ook af om de Heere na te rekenen. Alleen maar dat ene. Ik hoop op zijn woord. Daar ligt de grond voor mijn leven. Daar ligt de grond voor mijn verwachting. Zo wordt hij gelouterd tot een mens. Geduldig in tegenspoed. En in alles wat hem nog toekomen kan een goed toevoorzicht. Op die getrouwe God en Vader in wiens hand alles ligt. Ja, dacht iemand, maar wat zegt dat woord dan? Nou mag ik u dat nou vanavond uitleggen, gemeente, zoals Jozef het mocht uitleggen aan de schenker en aan de bakker. Als ik het samenvat, dit hele verhaal, gemeente, dan mag Jozef aan de schenker het leven verkondigen. Dat is een blijde boodschap geweest. En reken maar dat het voor Jozef een vreugde was om het te vertellen, man, je zal leven. Je mag verder. En Jozef moet aan de bakker de dood verkondigen. En reken maar dat hij daar niet blij mee is geweest, dat hij graag wat anders had gezegd. Maar Jozef zegt, de uitlegging is van God, niet van mijzelf. Ik kan er niet zomaar wat van maken. God heeft het tegen je gezegd, beste man. Je zult sterven. Kijk, gemeente, dat is ten diepste altijd weer de boodschap. Het is deze week alweer 10 jaar geleden dat we aan elkaar verbonden werden. En uiteindelijk heb ik in die 10 jaar niet zoveel anders gezegd dan dat. Zoals Mozes het aan het einde van zijn leven zegt tegen Israël. Ik heb het leven en de dood u voorgesteld. Ik heb de zegen en de vloek u verkondigd. Kies dan het leven op dat geleefd, gij en uw nageslacht, liefhebbende de Heere uw God, hem aanhangende, hem dienende naar zijn geboden. En als ik het mag zeggen, gemeente, dan zeg ik het Nieuw Testamentisch en is nog wat concreter. Want tegen Mozes zou iemand nog kunnen zeggen, ja maar dat leven, wat is dat dan, en die dood, wat is dat dan? Ik mag het u zeggen, gemeente, ik mag het vanavond opnieuw zeggen. Wie de Zoon van God heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. En of je dan lid bent van de verbondsgemeente, of dat je als een heide gisteren op het spuiplein de boodschap van Zacchaeus hoorde, dat maakt in dat opzicht niks uit. Wie de Zoon van God ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Gemeente, dat verkondig ik u. Dat moet ik u verkondigen. Dat mag ik u verkondigen, samen met alle dienaren van het woord. Er is geen leven dan in Christus. En buiten Christus is de dood. En dat ene te verkondigen, gemeente, dat is altijd weer een vreugde. Als je mensen mag leiden tot de Heere Jezus Christus. Als je ze mag roepen uit de duisternis. En als je ze mag roepen uit de dood. Zoals Jozef gestraald heeft toen hij dat tegen de schenker mocht zeggen. Man, je mag leven. En het was altijd weer een wonder wanneer je in de afgelopen jaren, en dat heeft de Heere gegeven, er zag komen jongeren. Soms ook ouderen. Vanuit de duisternis, dwars door het verzet dat gebroken werd heen, dat je ze mocht leiden tot de Heere Jezus Christus, ze getroffen werden door een pijl uit zijn koker, zodat ze als een vijand aan zijn voeten vielen om te ontdekken dat hij vijanden zalig maakt. Ze werden getroffen door het zwaard van het evangelie, om te ontdekken dat deze koning dood om leven te maken. Altijd weer zo machtig, gemeente, als je dat mag zeggen. Zo lief heeft God de wereld gehad. Als je mag merken dat er zijn die tot geloof worden gebracht. Die zeggen, waar moeten we nou anders naartoe dan naar hem, want hij heeft de woorden van het eeuwige leven. Met anderen moet ook, gemeente. En dat doe je niet voor je plezier, maar je doet het wel in gehoorzaamheid. En het moet. In alle scherpte,
in alle ernst, opdat u ervan doordrongen zult worden dat er buiten de Heer Jezus geen leven is, ook niet voor een verbondskind, ook niet voor een mens die elke zondag twee keer in de kerk zit. Dat je de Heer Jezus Christus persoonlijk moet leren kennen. En dat hij zich te kennen geeft. Ik denk dat Jozef ook liever tegen die bakker had gezegd: man, het komt allemaal goed met je. Maar wat was die man ermee opgeschoten? Overmorgen wordt hij uit de gevangenis gehaald. En dan stapt hij vrolijk. Want Jozef heeft gezegd: je mag leven. En dan komt de farao en die zegt: maak hem nou eerst maar eens een kopje kleiner. Dat is ook het laatste wat hij dacht: ik ben bedrogen. Als er één ding is, gemeente, wat ik niet graag zou willen, dat is dat dat uw en jouw laatste gedachte zou zijn voor het sterven. Ik ben bedrogen door de man die op de preekstoel geroepen was om me de waarheid te zeggen. Niet met liefde, niet met lust, maar wel uit liefde. En uit bewogenheid, omdat ik de dag van uw dood niet begeer. Hang de bakkers op. Dat heeft de farao gezegd. Dan schiet u ermee op, gemeente. Als ik u over de kuif strek en als ik u zeg: valt allemaal wel mee. En als je maar een beetje meeloopt, dan komt het allemaal wel goed. En straks sta je voor de koning en zegt wat anders en dan hang je. Gemeente, het is zo'n zegen als je de waarheid te horen krijgt. Dat je buiten Christus een doodschuldige bent en dat je buiten Christus een kinderstorens bent. Dat in het koninkrijk Gods niet kan komen, tenzij het van nieuws geboren wordt. Wat is het een zegen, gemeente, als u aan de kant van de bakker staat. Dat u het te horen krijgt, overmorgen hangt u. Weet u waarom dat zo'n zegen is? Omdat ik wat meer mag zeggen. Niet alleen maar overmorgen hangt u. Omdat ik u ook mag spreken van die koning die recht heeft op onze dood, maar die lust heeft in ons leven. En die daarom zijn dienstknechten doet uitgaan met een boodschap: bekeert u, gij goddeloze, want waarom zou het gesterven? Het is nou nog de tijd om je voor te bereiden, gemeente. Het is nou nog de tijd om de knieën te buigen. Om je schuld te beleiden. Om genade te smeken aan de voet van het kruis. Nou klinkt nog de boodschap. Er is die uitlegger, 1 uit 1000. Die spreekt van een borg. Die verzoening heeft gevonden voor een schuldig en een ellendig mensenkind. Zodat hij in het verderf niet hoeft neer te dalen. Het moet wel eerlijk gebeuren, gemeente. Wilt u toch, hè? Eerlijk behandeld worden. Leven in, dood buiten Christus. Er zijn maar 2 wegen, de weg van de schenker en de weg van de bakker. Welke weg gaat u? Overmorgen, zegt Jozef, bakker dan hang je. Heden, zegt Gods woord. Zo ge mijn stem hoort, laat u leiden. En de uitlegging is van God, gemeente. Ik mag het u niet anders zeggen. En daarom wil ik het ook niet anders zeggen. En als ik het niet zou zeggen zoals God het u zegt, dan hoop ik dat u alsnog na 10 jaar aanklopt om me dat te vertellen. Maar anders. Wordt het dan geen tijd om je te bekeren? U die nog onbekeerd voortleeft? U die die boodschap toch altijd maar weer voor kennisgeving hebt aangenomen? Ja, maar zegt iemand, zou het voor mij niet te laat zijn? Zou er nog genade wezen? Het is nog niet te laat, gemeente. Let er nog eens 1 keertje op Jozef, ook dat is een les die ons geleerd wordt. Hij vraagt aan de schenker: denk aan mij, als je in je heerlijke ambt bent hersteld, en vertel het aan de farao. En de schenker die beloofde, die zegt natuurlijk, want die is zo blij als ik weet niet wat, die zegt: man, de hand erop hoor. Ik zal er maar één met de varen over hebben. Waar hij op met de koets. En dan vergeet hij. Het duurt een week en Jozef denkt, ja, je kan er ook niet met één over praten. Er moet even een gelegenheid voor zijn. En dat duurt 2 weken en de weken worden maanden. En Jozef merkt, ik word vergeten. Misschien heeft de schenker het wel expres gedaan. Dat hij de farao maar liever niet herinnerde aan die episode in zijn leven dat hij in de gevangenis zat. Stel je voor dat de farao wat verder dacht. Kijk, en dan mag ik vanavond zeggen, gemeente, zo doet de Heere niet. De profeet Jesaja zegt tegen het volk Israël, dat klaagt, de Heere heeft me vergeten en de Heere heeft me verlaten. Dat kan Sion nou wel zeggen. En bij mensen kun je dat meemaken, dat ze je vergeten. Dat ze je in de kou laten staan. Maar zegt de Heere, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten. Dat ze niet meer zou denken aan de vrucht van haar schoot. En wij zeggen in onze rotte samenleving, Heere God, het lijkt te kunnen. Het lijkt te kunnen dat een vrouw haar zuigeling vergeet. Dat een vrouw haar zuigeling dood in haar schoot zelfs al. De Heere zegt, zelfs al gebeurt dat, ik vergeet u niet. Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Weet u wie dat geleerd heeft? De moordenaar aan het kruis. Die vroeg aan de Heere Jezus bijna hetzelfde. Als wat Jozef hier aan de schenken vraagt. O Heere, denk aan mij als in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En heeft ontdekt, de Heere heeft hem niet vergeten. Dezelfde dag nog mag hij met hem naar het paradijs. Zo is God, gemeente, voor een mens die om genade smeekt. U wordt van mij niet vergeten. Maar ik roep al zo lang. Nou kijk dan nog eens naar Jozef, 11 jaar in de ellende en in de gevangenis. Dat is toch zwaar en je hoort hem hier klagen. Voor het eerst hoor je het, maar je hoort het dan toch. Dat hij diefelijk ontstolen is, ontvoerd. Er is geen enkele reden waarom hij slaaf geworden zou moeten zijn. En geen enkele reden waarom ze hem in de gevangenis geworpen hebben. En de schenker vergeten. Wat een smartelijk lijden is dat geweest. Bovenop al het lijden. 2 volle jaren, zegt het begin van het volgende hoofdstuk. En je voelt iets van het gewicht. Volle jaren. Maar de Heere denkt aan hem. Nog 2 jaren en dan gaat die belofte in vervulling. En de Heere vindt het nog steeds nodig om te wachten. Stel je nou eens voor, gemeente, dat die schenker er meteen aan had gedacht en dat de farao had gezegd. Nou, dan moet die aardige jongeman meteen uit de gevangenis weg. En was Jozef vrijgekomen en ze hadden hem nog een wagen meegegeven om hem naar Kanaan terug te brengen. En Jozef was uit het gezicht verdwenen. En toen kwam de hongersnood. En wie heeft er een antwoord? Niemand. En ze waren met z'n allen omgekomen. Gods belofte was niet vervuld. Op Gods tijd. Komt de Heere om een groot volk in het leven te behouden. Het duurt al zo lang, zegt iemand, en het wordt al zo laat, zegt iemand. Als nou daartoe dient, gemeente. Als de Heere nou zegt, ik ga nog een eindje verder met je die weg van de beproeving. Met het oog op de zaligheid van je kinderen. Met het oog op het leven van jezelf en van je nageslacht. Gods tijd komt, gemeente. Wie op de Heere vertrouwt, wordt niet beschaamd. Wie de Heere verwacht, wordt niet vergeten. Wacht maar, roep maar, smeek maar, zie maar uit. Hij komt op zijn tijd en hij verlost zijn beproefde volk en voert het uit de gevangenis. Zit hier iemand die zich vergeten voelt? Zit hier iemand die zich afvraagt of God wel genadig nog zal zijn?
Zit hier iemand die vraagt, waarom ga ik in het zwart? Vanwege des vijands onderdrukking. Iemand die schreeuwt, mijn steenrots. Waarom vergeet gij mij? Hoor, ik heb u niet vergeten. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen. Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in 's Heeren welbehagen. Hij doet welhaast, hoort u het? Welhaast uw heilsondagen. Uw hoop herleef naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Amen. Komt er tenslotte dan altijd maar weer op aan, Heere. Dat u geen vreemde voor ons blijft. Maar dat we u leren kennen, soms dwars door de stormen en door de beproevingen heen, als die God die we mogen noemen, mijn God. Op wie ik zo vertrouw, dat ik niet twijfel. Of u zal alle dingen tot mijn zaligheid doen medewerken. Mijn God. Wiens ik ben, die ik ook dien. Heer, laat dat de vrucht van de prediking mogen zijn. En laat daar krachten mogen liggen om verder te gaan, ook een weg van beproeving te gaan. Een weg door de diepte. Een weg van wachten. Leer het ons maar, uw naam tot eer. Anderen tot een getuigenis. En voor onszelf tot een machtige vastheid. Heb dank voor wat u gaf, Heere. Laat het vrucht mogen dragen in ons leven. Ga daartoe met ons de week in. Als er dingen zijn waar we tegenop zien, doe ons ervaren dat u onze heilzon doet dagen. Als er dingen zijn waar we naar uitzien, doe ze ons van u verwachten. Bewaar ons waar we gaan, te land, ter zee en in de lucht. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, dat het in een stil vertrouwen leeft dat gij ons, omdat ge het beloofd hebt, onze schuld vergeeft, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte het zesde vers van Psalm 68, de koningen hoezeer geducht zijn met hun heren weggevlucht en het slot. Toen zwart gwaar door uw dienstbaarheid, u is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen. 68:6. met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u.